Echt een hele reis. Excuus voor mijn kraakje in de stem. Ja, ik kijk echt uit naar wat ik met jullie mag gaan delen. En het is inderdaad veelzijdig, zou ik eerder zeggen. Ik heb erboven gezet, keuzes naar Gods hart. En dit is echt iets wat we allemaal mee bezig zijn. Weet ik 100%. Ja. En anders zouden we mee bezig moeten zijn. Wat is nou keuzes in ons leven naar Gods hart? Ik heb het echt op mijn hart gekregen om nog dieper in te gaan op het verstaan van Gods stem. En ook al weet ik dat we daar de afgelopen misschien half jaar meerdere malen over gesproken hebben. Deze week daar veel mee bezig zijn geweest. Matthijs heeft erover gesproken. Ik heb zelf, een half jaar geleden, nog erover gesproken. Paul die sprak erover vorige week, over hoe we met open handen naar God toe moeten gaan. Niet dingen vast moeten houden zelf. Anders kunnen we het niet horen. Keuzes naar Gods hart. Dat kan dan blijkbaar. Daar gaan we het over hebben. Ik kwam iets tegen op internet. Dat is nogal groot. Maar je ziet het zelf denk ik ook wel eens langskomen. En misschien ken je dat wel. Dat zijn lijstjes. Soms is het een enkele vraag. En het heet dan this or that. Wie heeft er wel eens van gehoord? Van die this or that lijstjes. Dankjewel, tiener. De enige, echt waar? Oh, wel, ook wel. Ja, tiener leiding. Dan krijg je dat. Dit of dat lijstjes. En misschien herken je het wel als ik het zeg. Stond ook wel vroeger in zo'n van die bladen. Weet je wel van, aan de ene kant is dan bijvoorbeeld... bijvoorbeeld de vraag is dan vakantieland en dan staat er gewoon Nederland, Frankrijk. En dan moet je kiezen. En dan is het, wat past nou het beste bij je? Nederland of Frankrijk op vakantie gaan. Ik zou het nu niet weten, ik heb daar echt over nagedacht. Ik vind beide wel oké, maar Frankrijk was erg leuk. Dus dan zou ik nu dan kiezen voor Frankrijk. En de volgende vraag is patat of pannenkoeken enzovoort. Dit of dat. En... wat doe je dan met zo'n lijstje? Voor degene die dus niet weten wat het is. Wat is nou de zin daarvan? Als je die dan vergelijkt met anderen. Dus stel, wij zouden allebei hetzelfde lijstje invullen. Dan is het natuurlijk leuk om te vergelijken. Zeggen van, dat vinden wij allebei leuk. Zo leer je elkaar een beetje kennen. En het is natuurlijk helemaal fantastisch. Als je zo'n goede vriend of vriendin van elkaar bent. Dat je alles precies hetzelfde invult. En dan betekent dat iets. Hè? Of niet? En is het eigenlijk maar gewoon internet, prietpraat en is het leuk om met elkaar over na te denken en daarna weer door te gaan, de orde van de dag. Maar ja, het is nogal, het komt veelvuldig voor op het grote internet, maar jullie zijn er gewoon nog niet op gestuurd. Dan weet je het nu, weer wat geleerd. Die dingen die gaan over onze voorkeur. Wat wil jij liever? Dit of dat? This or that? Maar eigenlijk zouden we moeten vragen... Het gaat over keuze. Sorry, wist je het ook of niet? Ja, sorry, ik zag je hand niet in de lucht. Ja, mijn Engels is een beetje roestig. This or that. Je hoeft niet te vertellen wat je wel verstond, hoor. Dan wordt het misschien... We lachen nu, maar ik heb ook echt vol plezier dit zitten voorbereiden. We eindigen wel met iets echt heel heftigs. Dus het wordt echt van alles wat. Het wordt this or that, zeg maar. And that, ja. Yeah. Maar het is natuurlijk interessant om te kijken van wat zou God kiezen. En dan heb ik het niet over pizza of pannenkoeken. Maar ik weet zeker, 100% zeker, dat we allemaal met dit soort grote keuzes bezig zijn in ons leven. En ook afgelopen week zijn we daarmee bezig geweest. Hè, van, we zijn aan het bidden. Waarom? Bidden is vragen. We zijn aan het vasten. Waarom? Om onszelf aan de kant te zetten. Ja, en dan misschien wil je iets voorleggen aan God van, Heer... Wat moet ik met mijn baan? Moet ik wachten totdat er iets goeds weer op mijn pad komt? Moet ik de baan die mij aan wordt geboden nu nemen? Moet ik veranderen van baan terwijl ik al 20 jaar in dienst ben? Ik zeg niet dat het over mij gaat, maar dat zou kunnen dat je daarmee bezig bent. Maar ook met taken in de kerk. Ik weet dat dat zo is. Ik weet dat mensen erover nadenken. Van, ik doe nu al zo lang koffieteam of iets dergelijks. En kan ik niet... Moet ik niet bij het aanbiddingsteam of iets dergelijks. Of moet ik juist gewoon dit blijven doen? Als het gaat om de keuze voor een levenspartner. Man, dan mag je ook wel wat aan God voorleggen, lijkt me. Hè? Het gaat nogal over iets voor de rest van je leven. Ja, een huis kopen. Gewoon, ja, is dit nou de plek waar wij moeten gaan wonen? Of huren? Of, ja. Was niet handig geweest als wij gewoon in de krant konden lezen van, nou, deze week krijg je zulke keuzes. Als je dat soort type bent, neem die keuze. Iets van een horoscoop of zo. Had veel makkelijker geweest. Nou, die zijn er. Die volgen we niet. Of koffiedik kijken. Ik hoorde de uitspraak vanochtend nog. Ja, het is een beetje koffiedik kijken. Nou, dat is dus het koffieprut dat overblijft vroeger. Dan zat het gewoon onderin. En dan konden mensen, waarzeggende geest, die kon dan zeggen van, nou, dit en dat gaat je gebeuren. Nou, dat doen we niet. Sommigen van jullie kennen misschien, dat is in Amerika, was dat in een tijd heel populair. Dat was de Magic 8 Ball. Dat was een soort bal. En daar moest je dan schudden. En dan kwam er zo, ja, nee, komt dan tevoorschijn. En mensen die baseren echt hun keuzes, grote keuzes daarop. Ja, nou, ik ben daar niet zo van. Het zou niet handig zijn als wij gewoon dobbelstenen konden rollen voor grote keuzes. Nou, ik ben wel van de spelletjes, dat weten jullie misschien wel. Dus zou het niet handig zijn als wij gewoon bij alle keuzes in het leven gewoon dobbelstenen konden rollen? Nou, toevallig heb ik 2 mee. 2 dobbelstenen. Vaak zijn ze wit, met zwarte stippen. Ik heb 2 zwarte met witte stippen. En ja, ik geef ze ook gewoon bijnaam, want ik heb ze natuurlijk altijd bij me. Want als ik keuze moet maken, dit is niet waar hoor, dit is een voorbeeld. Hè? Dit is niet waar, ik heb ze echt niet altijd bij me. Ik zal ze dan bijnamen geven. Deze noem ik dan de lichtgever. En dit de perfecte. Ja, want ik wil natuurlijk wel licht op de zaak schijnen. En ik wil natuurlijk wel een perfect antwoord hebben op mijn grote vraag in het leven. Welke levenspartner? Hop, en ik rol. En de uitkomst, daar zal ik het mee moeten doen. Nou, sommigen van jullie denken misschien, wat ben ik in wat voor kerk ben ik beland? Ik dacht dat zij daar de Bijbel volgden. Nou, staat dus ook in de Bijbel dit. En voor sommigen is dat misschien nieuw en anderen weten al waar het over gaat. We gaan lezen uit Exodus 28. Vers 6 tot 12. En als het goed is, verschijnt hij ook op de beamer. En zo niet, dan vraag ik even, samen zou je hem even op de beamer kunnen zetten. Dat kan heel snel, oh, echt heel snel. Oké, we gaan lezen. Kledingadvies, of eigenlijk instructies van hoe je kleding moet maken. We vallen gewoon middenin. De priesterschort moet vakkundig geweven worden van gouddraad, van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en van getwijnd linnengaren. Beide delen ervan worden door middel van schouderstukken met elkaar verbonden. De band waarmee de schort vastgetrokken wordt, moet er één geheel mee vormen en wordt op dezelfde wijze gemaakt van gouddraad, van blauwpurperen, roodpurperen, karmozijnrode wol en van getwijnd linnen garen. Dit gaat dus over keuzes maken in je leven. Hoe dan? Nou, we lezen verder. Neem 2 onyxstenen, dat zijn edelstenen, van die zwarte edelstenen, graveer daarin de namen van Israëls zonen. 6 in de ene steen en 6 in de andere. In de volgorde van hun geboorte. En dat graveren moet door een vakkundig vakman gebeuren. Hij moet de namen in de stenen snijden zoals men zegelstenen snijdt. Vat beide stenen in gouden kassen en zet ze op de schouderstukken van de priesterschort. Wanneer Aaron voor de Heer verschijnt en de namen van de Israëlieten op zijn schouders draagt, zal de Heer aan de Israëlieten herinnerd worden. Tot zover even. Oké. Neem 2 orakelstenen. Oké, we horen al horoscoop. Nu horen we een orakel. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Over het algemeen ook niet echt heel erg positief. Een orakel, iets waar je iets aan vraagt om een leiding in je leven. Ja, dat kan zijn met schapenbotjes dat je dat rolt. En dan een orakel. Of ergens een plek. Bij een of andere bron van een rivier. En dan daar de grote vragen van het leven stel. Wat is dit voor verhaal? En wat heeft dat met keuzes te maken in ons leven? We gaan naar vers 29 en 30, hoef je niet op te zoeken, maar ik lees ze even voor. Leg in de borstkas, er was een soort tas gemaakt, borsttas, sorry, met allemaal nog eens stenen daarop. De orakelstenen, zodat Aaron ze op zijn hart draagt wanneer hij voor de Heer verschijnt. Ten overstaan van de Heer moet hij de stenen voor de orakels over de Israëlieten altijd op zijn hart dragen. Oké. Nou staat hier in de vertaling, en in de meeste vertalingen staat daar orakelstenen en is dat het. Maar, in de originele tekst staan daar de benamingen voor die twee stenen. De Urim en de Tumim. En Urim is meervoud van licht. Dus eigenlijk de ene steen. Nou, ik heb hier die dobbelstenen. Onyxstenen waren ook zwart. Er werden 6 namen op de ene gegraveerd en 6 namen op de andere. Nou, deze dobbelsteen heeft 6 kanten, deze heeft 6 kanten. Ik zeg niet dat ze daar, dat die ook zo eruit zagen, die steentjes. Maar er moest het lot mee geworpen worden. Dus het zou zomaar kunnen dat ze ook een beetje kubusvormig waren. Ik weet het echt niet. Maar de ene heette Urim. En dat is lichten. Meervoud. Licht, lichten. En de andere Tumim. Im is meervoud. En Tumim is perfect. De perfecten. Het woord dat kennen wij niet eens. Perfecten. En zo moesten er beslissingen worden gemaakt door de priester, als er iets groots moest gaan gebeuren, dan werd het lot geworpen. En dan weet je, dat werd gedaan aan de hand van steentjes werpen. Dat is niet de enige manier waarop het gebeurde. Logisch, ze hadden ook de wet. Toch? Dat is de Torah, dat is, dan weet je, daar staat in wat je moet doen. De wet van Mozes. En er waren ook dromen. Soms kwam er een droom en dan wist de koning of die persoon wat hij moest doen. Dus het was niet de enige manier, er waren nog wel meer manieren. Maar door de Urim en de Tumim te pakken, of misschien dat er eentje pakte, omdat de een lichter heette, is misschien ook een lichtere vorm, of dat er zit wel wat wit door onyx heen af en toe. Dat is een heel mooi steen, helemaal, ja, prachtig eigenlijk. Ik heb dat onderzocht, dus ja, inmiddels weet ik iets meer van stenen ook, maar goed. De een was wat lichter, misschien werd af en toe de ene gepakt. En als de lichte werd gepakt, dan was het ja. En als de donkere werd gepakt, dan was het nee. Ik weet het niet. Maar het lot werd wel geworpen. Het werd getrokken, zou je kunnen zeggen. Oké, moeten wij dus zo beslissingen nemen in ons leven? Nou, om nog even daarop in te zoomen, hoe werd het nou, hoe gebeurde dat nou? Lezen we uit 1 Samuel 14. Je mag het opzoeken, maar ik ga er wat snel doorheen. Wat is er gebeurd? Saul, koning Saul, die is in strijd met de Filistijnen. Veel verhalen gaan over de Filistijnen in de Bijbel. En ik zou deze ook zeker aanraden om een keer te lezen op een middag. Gewoon het hele verhaal van Saul en hoe hij zijn koningschap invulde. Maar goed, wat is er gebeurd? Saul die staat met zijn leger. Er zijn op dat moment nog maar 2 zwaarden trouwens. Eén heeft Saul en die ander die heeft Jonathan, zijn zoon. Misschien was het een speer, weet ik niet helemaal. Maar verder dus geen zwaarden. Ze hadden alleen nog maar bijlen en ploegscharen en zo. En van die hakdingen voor het land. En dan stonden ze tegenover een overmacht aan Filistijnen. En ze waren best wel verspreid naar de bergen en zo. Want ze waren een beetje teruggedrongen in het land. En ze waren echt bang. Ik kan me voorstellen dat ze ook bang waren. En Jonathan, de zoon van Saul, die verricht dan een heldendaad. Nou, hij gaat het kamp van de tegenstander in en daar op wonderlijke wijze vraagt hij dan aan de heer van, nou, is het al klaar, is het al goed om dat kamp in te gaan? En dan vallen eigenlijk gewoon die wachters bij die wachtpost, die vallen al neer en die wapendrager, ja, die heeft dan toch een wapen in zijn hand en die hoeft alleen maar gewoon de doodsteek toe te passen. Gruwelijk verhaal. 20 man komen daar om, maar dat geeft zo'n weerslag op dat volk van de Filistijnen, dat ze tegen elkaar beginnen te vechten en zo. En nou ja, op dat moment, Filistijnen in paniek. Jonathan, ergens in dat verhaal, dan eet hij honing. Hij doet het aan zijn stok, zo, in zo'n bijenkorf en zo, en dan eet hij daarvan. Want Hij keek nogal schil uit zijn ogen. Gewoon wazig, staat er ook. En daarna keek hij niet meer wazig, staat er ook. Wat heeft dit te maken met keuzes maken? Nou, terug in het kamp komt hij dan bij zijn vader, of in ieder geval zijn vader, die blijkt een vloek te hebben uitgesproken over totdat wij die Filistijnen hebben in de pan hebben gehakt, mag er niemand eten. Nou ja, handig hè, als je zomaar dingen uitspreekt. Ja, toevallig heeft zijn zoon dus honing gegeten, maar hij was daar niet bij, hij was gewoon weg. Ja, die wist daar niet van. Dus ja, ik lees eventjes wat er dan gebeurt in 1 Samuel 14, vers 36 en 37. Je mag het snel opzoeken, maar het is maar heel kort. Later die avond, zei Saul, laten we vannacht de Filistijnen achterna gaan en ze belagen tot de morgen aanbreekt. Niet één zullen we in leven laten. Wat u maar wilt, zeiden de soldaten. Komt heel vaak voor in dat verhaal trouwens. Wat u maar wilt. Wat u maar wilt, zeiden de soldaten. Maar de priester zei, laten we ons eerst tot God wenden. Dat hebben we vandaag al eerder gehoord. Als je keuzes maakt, als het iets is, laten we dicht bij God leven. Laten we ons eerst tot God wenden. Oké. Gaan we doen. Saul raadpleegde God. En vroeg, en dat gebeurde gewoon met die steentjes, hè? En hij vroeg, zal ik de Filistijnen achterna gaan? Zult u ze aan Israël uitleveren? Het zijn al twee vragen. Maar deze keer gaf God geen antwoord. Kan ook gebeuren. Dat het stil blijft. Herkenbaar? Als je iets aan God vraagt. Ik weet dat een aantal van jullie dit echt heel erg herkennen. Echt God gesmeekt. Hoe dan? Nou ja, nu kwam er geen antwoord. Het zou ook kunnen dat we de verkeerde vraag stellen. Het zou ook nog kunnen. Ik weet het niet, hè? In vers 41 ga ik even verder. En Saul vroeg de Heer, er was dus iets gebeurd. Hè? Saul vroeg de Heer, de God van Israël, breng de waarheid aan het licht. En Jonathan en Saul werden aangewezen. De soldaten gingen vrij uit. De soldaten die werden aan de ene kant gezet. En Jonathan en Saul, aanraden van Saul, aan de andere kant. Waar zit nou de fout? Waarom antwoordt God niet? Wat is er aan de hand? En het lot wees hen tweeën aan. Ten opzichte van al die anderen... Hen twee. Oké. Dus één van ons twee heeft gezondigd. Zodat God niet spreekt. Of zoiets. Wat is er aan de hand? Toen zei Saul, werp het lot tussen mijn zoon Jonathan en mij. En Jonathan werd aangewezen. Zeg op, wat heb je gedaan? Vroeg Saul. Jonathan bekende dat hij met de punt van zijn stok wat honing had geproefd. En hij zei, en dit is typisch Jonathan, als je Jonathan een beetje leert kennen. Jonathan uit de Bijbel. Als je Jonathan leert kennen, die... Dit is zo'n soort man van zijn woord ook. Die zegt dan, ik heb het met mijn stok wat van de honing geproefd en ik ben bereid te sterven. Jonathan was een ontzettend bereid persoon. Bestudeer hem maar. Ik ben bereid te sterven. En sterven zul je, Jonathan, riep Saul uit. Anders mag God doen met mij wat hij wil. Dat is ook zo'n Saul-uitspraak. Het lot werd geworpen. Op die manier werd er bepaald dat werd geleid door de geest van God in die tijd, zodat Jonathan eruit werd gepikt om aan te tonen dat daar iets niet goed was gegaan, omdat de koning een vloek uit had gesproken. Bijzonder verhaal. Maar wat moeten we doen? Moeten we die Filistijnen nou achterna gaan? En dan wordt het lot gegooid en in die tijd was dit een manier om dat te doen. Door God ingesteld, niet vergeten. Dan ging hij daar leiding over geven. Zou het niet handig zijn als wij dat gewoon ook deden dan? Nou, als je het verhaal van Samuel volgt, in 1 Samuel, dan zien we dat Saul niet altijd de goede keuzes maakte. En in hoofdstuk 28, vers 30 staat dat God op een gegeven moment gewoon niet meer tot Saul sprak. Niet meer door dromen, niet meer door profetieën. En niet meer door Urim. En dat is eigenlijk, wordt daarmee gezegd, Urim, Tumim, die twee steentjes. God was klaar met het koningschap van Saul. Heftig. Het is goed om te bestuderen in het Oude Testament hoe God sprak Want wij willen ook uit het Oude Testament leren. Maar wees daarin geen sal dat je voor Gods voeten uitloopt. Je moet God niet voor de voeten lopen met je eigen keuzes. En als je sal bestudeert, dan zul je zien dat hij dat best wel vaak deed. Ja. Oké, dat was vroeger zo. Maar moeten we het nu nog steeds zo doen? Want als dit iets is wat je hier leert in de kerk van, ik weet niet wat ik moet doen. We gooien wel een muntje op. Nu weet ik wat ik moet doen. Is dat nog steeds zo? Een grotere vraag, is het Oude Testament nog wel steeds van toepassing op ons? Moeten we daar nog wel wat mee? Jazeker. Jezus schaft het Oude Testament niet af, hè? Paulus die had het Oude Testament om Jezus aan te tonen in de eerste gemeente. Vergis je niet. En God is niet veranderd. Maar, en ik heb erover getwijfeld hoe strak ik dit mag gaan zeggen. We hebben het thuis nog even over gehad. Maar ik ben ervan overtuigd. God verandert niet, maar hij is wel verder in zijn plan. En wij moeten heel goed weten waar we zitten in dat plan. Want anders gaan wij gewoon de dingen doen die voor toen waren. En dat is heel verwarrend. Daar moeten we mee opletten. Er is, met een oud woord, een nieuwe bedeling. Wie heeft wel eens gehoord van nieuwe bedeling? De nieuwe bedeling. Ja. Er is een nieuwe fase aangebroken. En in het Oude Testament wordt het al gezegd. Bekende woorden uit Ezechiël 36. Het wordt al voorspeld. En dit weten wij, hè? Wij zijn christen in deze tijd. We weten dit. We moeten het ook goed onthouden. Ezechiël 36, vers 26 en 27. Sommigen kennen het uit het hoofd, weet ik zeker. Misschien niet deze vertaling, maar vers 26. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Zeg tegen het volk Israël, hè? Ik zal je een nieuw hart en een nieuwe geest geven. En ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Dit is een aankondiging van een nieuwe fase. We hadden de oude fase met de Urim en de Thummim, onder andere. Maar er komt een nieuwe tijd. We lezen verder, waar? Nou, in Handelingen. Want daar wordt ook het Oude Testament aangehaald. Handelingen 2, vers 16 en 17. Dat is de toespraak van Petrus. Vers 16. Wat hier nu gebeurt, dus op de Pinkstermorgen, volgens mij die morgen. Ja. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Joël uit het Oude Testament. Kondigt aan. Oké, dan lezen we dat. Aan het eind der tijden zegt God, ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oudere mensen zullen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen. Over al mijn dienaren en dienaressen. Horen we het? Over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen, verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon zal veranderen in duisternis. De maan in bloed. Voordat de dag van de Heer komt, groot en onzagwekkend. En dan zal iedereen de naam van de Heer, die de Heer aanroept, worden gered. We weten dat het donker is geworden. Dat weten wij, dat kunnen we lezen in het Nieuwe Testament. We weten dat de geest is uitgestort en dat alle dienaren en dienaressen daar toegang toe hebben. Het is, hij zegt dan op een gegeven moment van, dit is wat jullie nu zien en horen, wat hier gebeurt. Het is Gods masterplan en wij zitten daarin in een bepaalde tijd. Om direct in contact te staan met God. Niet via één persoon die daarvoor beëdigd werd met hele kleding en van alles. Maar om direct in contact te staan. Dus ook als wij keuzes willen maken naar Gods hart. Er zijn zoveel heenwijzingen in de Bijbel over dat God direct in contact wil staan met ons. Wandelen, zoals met Adam in de tuin. Alleen dat Jezus mens is geworden, is daar een beeld van. Dat God in direct contact wil staan met ons. Dat Jezus gaat eten bij zondaars. Dat is een beeld van, ik wil dichtbij komen, denk aan Zacchaeus. Voor mij het grootste voorbeeld is dat het voorhangsel scheurde in de tempel. De directe toegang. Jezus zendt zijn discipelen, maar hij zegt, ik ben bij jullie. Jezus zendt Gods geest. En dan krijg je overtuiging. Misschien heb je dat wel eens ervaren. Dan krijg je overtuiging, conviction. Hè? Echt van, ik moet hier iets mee. Petrus had dat ook. Petrus trad naar voren. En toen zei hij, dit is nu wat jullie zien hier. Dit is wat er is geprofeteerd. Overtuiging. Hij kreeg ook de vrijmoedigheid om dat te doen. En soms, dan moeten we wachten. Dan is de Heilige Geest nog niet met zijn antwoord bij ons. Hij heeft nog niet gesproken. En nou, hoe lang al kijken we naar een eigen gebouw? Ik denk al zo lang, Stefan. Hoe lang, vanaf begin? Vanaf 93. En tot op dit moment, ook in de raad hebben we het er vaak over gehad, hebben we nog niet de overtuiging ontvangen om te zeggen, voor dat gebouw moeten we gaan. We hebben het wel onderzocht, want dat moet je wel doen. We hebben nog niet de overtuiging ontvangen. We hadden ook wel iets kunnen doen zonder dat we daar die overtuiging van hadden ontvangen. En degene die voor ons oudste zijn geweest, enzovoort. En misschien is het komende seizoen wel het geval. Dan willen we daarvoor de leiding ervaren en de bevestiging van ja. Zo willen we daarin staan. Maar het zou kunnen dat je gewoon nog geen rust daarover hebt, dat je niet de vrijmoedigheid hebt. Vrijmoedigheid krijg je als het nodig is. Maar de bevestiging dat het moet. En dat is echt, ja, voor mij was dat met het gebouw ook. We zijn alweer eens kijken bij gebouwen. Hè? En dan denken, nee, dit is het niet. En in de coronatijd toen andere kerken waren toen mee overlegd. Die zeiden, we kunnen de gasrekening niet meer betalen. En toen wij hier, weet u nog, hiernaast zaten. Die wc-brillen hebben vervangen. En we dachten, oh jongens, wat is dit? Toen zaten wij daar voor een prikkie. Naar verhouding. En andere kerken konden de gasrekeningen niet meer betalen. Bij ons had het gewoon in de huur op dat moment. Toen dacht ik wel van, oeh, nou, zo gek is het nu nog niet. Maar goed. We blijven bidden daarvoor. Ik wil drie tips, dat klinkt zo hooghartig, maar drie dingen die ik heb ontdekt, die wil ik meegeven. En één is, het is soms wel heel erg moeilijk om naar Gods geest te luisteren als er zoveel andere dingen op ons afkomen. Ik hoorde vanochtend dat het in Den Haag onrustig is geweest. Ik heb daar niks van meegekregen, want ik had deze week even het nieuws aan de kant gezet. Ik zeg niet dat het slecht is om het nieuws te kijken. In ieder geval was het niet iets wat mijn hart op dit moment bedrukte. Maar ik kijk teletext altijd. Ja, ik ben heel oud. Ik kijk teletext altijd om een beetje op de hoogte te blijven. Dat doe ik dan wel weer op mijn mobiel en niet op de tv. Maar, en dan krijg ik daar, had ik het wel geweten. Nu niet. Ik kijk het ook voor voetbal en het weer. Ja, dat kijk ik echt een paar keer per dag. Waarom? Geen idee. Gewoon omdat dat fijn is of zo. Ja, maar nu is ik het niet. En dat is nog maar één stem. Er komt zoveel op ons af. Vanochtend was ik aan het bidden voor het eten. Ik was voor deze dienst aan het bidden. Tenminste, dat wou ik, maar de tv stond aan. Had ik die uit kunnen zetten, maar ik was niet degene die aan het kijken was. En ik probeerde te bidden. Maar het lukte gewoon niet. Ik hoorde de hele tijd wat daar op tv gebeurde. Nou, toen heb ik dus gewoon met mijn oren dicht gebeden. Ja, kan toch ook. Maar ik werd wel bij bepaald van, man, joh, het is soms zo moeilijk om gewoon te luisteren. Om je gewoon verstaanbaar te maken. Ik kon bijna geen woorden maken. Nou, daar heb ik meestal geen moeite mee. Ja. Maar vandaar dat we ook rust nemen af en toe. Dat we de zondag pakken als aparte dag. Gewoon, even dat andere niet. Ja, vandaar dat we hebben gevast. Gewoon om tijd te hebben, let goed op, om met God te overleggen. Niet alleen maar een gebed op te sturen. En gauw weer verder te gaan, maar een beetje met God overleggen. Ik heb deze week ook geprobeerd. Dat is me goed bevallen. Ja. Ik ben nog aan het groeien daarin. Oké, dus tip 1. Als je heel veel stemmen om je heen hebt, reserveer nou eventjes tijd of een mogelijkheid of zo, of een ruimte of zo, om ook gewoon te overleggen. En niet alleen maar te zenden. Dan. Als je dicht bij de Heer leeft, ik hoop dat we het allemaal doen, en ik hoop dat ook steeds meer te doen, dan gaat je hart veranderen. Ja, en keuzes maken naar Gods hart, als je hart veranderd wordt naar Gods hart, dan zou het zomaar kunnen dat je wel automatisch de goede keuze gaat maken. Dat kan echt. Terug naar Jonathan. Ik struikelde over die tekst. Ik had alles. Ik dacht van, oh, nu klopt mijn hele preek. Het is mooi glad en rond en zo. En toen las ik nog een keer goed wat er stond. En die wapendrager, die zegt op een gegeven moment tegen Jonathan, voordat ze dat kamp gaan bespieden en zo. Dus zegt Jonathan, die zegt, ja, moeten we dit nou wel of niet doen? En zegt die wapendrager, doe wat je hart je ingeeft. Nou, oké, was ik er terug bij af. Want dat was juist niet de bedoeling. Als je je hart gaat volgen, nee, je moet God zoeken. En dan stelt Jonathan, die gaat echt wel met God in overleg. En die zegt, van, als dit gebeurt, dan doe het wel. Als dat gebeurt, dan doe het niet. En het werd ook bevestigd. Dus. Maar Jonathan was ook iemand die gewoon, ja, met zijn karakter, echt bestudeer hem, gewoon dicht bij God leefde. Als wij dicht bij God leven, dan zou het zomaar kunnen dat ons hart veranderd wordt. En dat je in één keer zomaar iets goeds doet, waar je vroeger echt anders had gereageerd. Ik hoop dat je dit herkent. Dat je toch rustig blijft. Als je anders gewoon heet gebakerd was. Enzovoort, enzovoort. Ik heb mensen echt zien veranderen en mezelf ook wel een beetje. Nog niet af. Leef dicht bij de Heer. Hij zegt toch, ik zal je een nieuw hart geven. Geloven we dat? Dan mogen we er ook in gaan wandelen. En als laatste, het is niet een tip, maar een soort overdenking. De Heer geeft je ook verantwoordelijkheden om zelf keuzes te maken. Ja, maar we hadden het nu toch over keuzes maken naar Gods hart. En ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Het kan echt over hele, hele diepe dingen gaan. Hele grote dingen. En dan, ja, soms geeft God gewoon verantwoordelijkheden. Denk maar aan de gelijkenis van de talenten. Hij geeft het echt aan hen om daarmee te doen wat goed is. Van de 10 talenten, van de 5 talenten er 10 te maken. Van 2 talenten 4 te maken. En om dat ene talent niet in de grond te stoppen. Daarna werd er gevraagd, wat heb je daarmee gedaan? Wat heb jij daarmee gedaan? En zij konden zelf zeggen, van, nou, ik zet het op de bank, heb ik tenminste nog rente. Of ik ga dat het ene ervan kopen en zo. Dat valt dan gewoon binnen Gods wil om zelf keuze te maken. Soms denken wij misschien ook wel gewoon te zwart-wit. Moeten we nou binnen deze startdag vieren of buiten? Misschien is allebei wel prima. En moeten we af en toe misschien even schuilen daar en was het heel leuk. En misschien had het hier gemoeten, we weten het niet. Maar misschien had het wel niet hier gemoeten of wel en is beide gewoon oké. Die talenten zijn niet de enige, het kan ook echt veel heftiger nog. Ik vind het een heftige tekst. Matthäus 18 staat dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, wat jullie bindend verklaren op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. Oké, dat is wel eventjes even heftig, hè? Dat is echt delegeren van macht aan de discipelen, verantwoordelijkheden. Ik vind dat nogal een tekst. Kijk dus uit wat je bindt, wat dat ook precies in dat context betekent. Maar daar gaan we nu niet te veel op in, maar God geeft ook ons echt verantwoordelijkheden om dan keuzes te maken naar Gods hart. Oké. Ik wou heel praktisch af gaan sluiten met Gods stem herkennen. Jezus zegt, en ik ben hier al eerder een preek over Gods stemverstaan mee geëindigd, maar ik denk dan ook dat God niet veranderd is en dat de stem van God niet veranderd is. In Johannes 10 staat, ik ben de goede herder. Jezus legt dan uit hoe hij is, wie hij is. Hij zegt, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en zij kennen mij. He, iemand anders volgen ze niet, want die stem kennen ze niet. Die willen ze niet kennen. Die andere stem is een dief en een moordenaar. Oké. Probeer de stem te herkennen. Het zou misschien kunnen dat je in je leven de stem moet herkennen. Dat je opnieuw weer gericht moet worden op, hoe zat het ook weer, Heer? Ik heb nu zoveel stemmen in mijn leven gehad. Zoveel mensen zeggen over hoe ik mijn leven moet leven. Maar ik wil me weer opnieuw focussen op u. Herkennen, opnieuw kennen. Ik ga de tekst voorlezen. Maar dan gewoon de vraag, herkennen we Gods stem hierin? Want als we dat trainen, dan kan het ook op andere momenten dat zijn dat we Gods stem zullen herkennen. Dat we de herder herkennen. Okay. Laat je ja een ja zijn en je nee een nee. Herkennen we daarin de stem van de herder? Staat in Matthäus 5, 37. Jezus spreekt deze woorden uit. Ze zijn letterlijk van de herder. Laat je ja nou een ja zijn en je nee een nee. Soms moet je iets nieuws. En dan zeg je daar ja tegen. En dan doe je het ook. Maar soms heb je gewoon 20 jaar geleden ja gezegd. Dan moet je gewoon trouw blijven. En is dat je ja? En dat is het nog steeds. Dit is wijsheidsliteratuur. Hè? De spreuken, dat moet je niet zomaar ergens opplakken. Dus je moet met Gods ogen, hè, vanuit zijn geest geleid, dit lezen. Hoor. Soms is dit gewoon ja is ja, nee is nee. Als je dicht bij de Heer leeft, dan zal hij, want dat is zijn plan, zal hij je dit misschien wel ingeven op een bepaald moment. En dan hoor je daar de stem van de Heer. Het volgende. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem. Bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Er zijn vele andere vertalingen die je misschien, omdat je dit vroeger een keer hebt geleerd. Ik weet dat het zo bij een aantal is in deze gemeente. Omdat je dit vroeger een keer hebt geleerd. Dit is gewoon iets wat je altijd erbij kan pakken. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Met heel je hart vertrouwen. Steun niet op eigen inzicht. Dus gooi je inzicht weg. Nee, je moet er niet op steunen. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Ja. Ken de Heer. Herken de Heer. Op al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Dat was toch uit het Oude Testament? Ja, dat is uit het Oude Testament, maar God is nog steeds dezelfde. Alleen de interactie is misschien wat directer. Dan moeten we dat leren. De volgende tekst. Vertrouw op je hart. Gebruik je verstand niet. Doe alles op gevoel. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, maar man, wat voelt dit goed. En ik weet, het is cliché, maar het is waar. Ja, er zijn pieken, er zijn dalen. En het blijft een vak apart. Misschien is het makkelijk praten, maar ik volg gewoon mijn hart. Ik doe alles op gevoel. Echt alles op gevoel. Deze dichter komt niet voor in de Bijbel. Zullen de jongeren onder ons en degenen die jong van hart zijn misschien wel herkennen? Wie heeft het herkend? Daar ging toch een bijzonder groot gedeelte van deze handen van de gemeente omhoog. Ja, dat is een liedje van Fleming. En hij zegt gewoon, ja, ik doe alles op gevoel. Ik ben gewoon zo iemand. Of dat zo is, of dat die tekst door iemand anders is geschreven, weten we niet. En let goed op, Fleming is niet onze tegenstander. Ik heb een hekel aan dit soort liedjes. Vanwege niet Het klinkt wel echt heel erg leuk. Je zingt het zo mee. In die zin vind ik het wel leuk. Maar als je leest wat er staat. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, maar het voelt echt goed. Alles op gevoel, gewoon je hart volgen. Nou, je hart, dat kan je nogal de verkeerde kant op sturen. Man. Ach man, wat voelt dit goed. Ja. God heeft Fleming lief. Toch? Laten we dat niet vergeten. Hij is niet onze tegenstander. Maar goed, je kunt wel Spreuken 3 er tegenover zetten. Die we net hebben gelezen. Ik heb erover getwijfeld. Of ik het volgende stukje wel in de dienst moet noemen. Het is echt een worsteling geweest. Ik denk dat ik het wel moet doen. Wordt nu even, vind ik, vrij heftig. Welke stem herken je hier? Oké. Second Love is een discrete datingsite voor mannen en vrouwen die nu al een relatie hebben, maar toch verlangen naar extra spanning en avontuur. Of je nu nieuwsgierig bent naar een kortstondige flirt, langdurige affaire of simpelweg de sensatie van vreemdgaan wil ontdekken, hier ontmoet je gelijkgestemden in een veilige anonieme omgeving. Onze community biedt een open ruimte voor open-minded gesprekken, gedeelde fantasieën en echte connecties, zonder dagelijks leven volledig op zijn kop te zetten. Wat? Dit is hartverscheurend, vind ik. Het is niet eens bedekt, dit, hè? Laat ik het heel helder zeggen. De macht achter Second Love is wel onze tegenstander. Second Love is dus een datingsite. Ik had er ooit een keer een reclame van langs horen komen. Walgelijk. Ik vind het echt verscheurend. Hoe kan dit bestaan? Zo open. Nou, het was er altijd wel. Maar dat hier gewoon reclame mee kan worden gemaakt. En waarom lees je dit zo in de eredienst, Tom? Nou, omdat het de taak is van ons als onderwijsteam en al onze raad om ook aan het licht te brengen wat niet oké is. Om daar tegenin te gaan met Gods woord in de hand. Wat wij er tegenover kunnen zetten is hoe Hosea daarmee omgaat. Als je het boek Hosea kent, dan zie je wat God vindt van second love. Maar dan de goede versie van tweede liefde. Er staat: heb opnieuw de vrouw lief waarvan je weet dat ze overspel pleegt. Net zoals de Heer de Israëlieten heeft lief gehad, hoewel ze zich op andere goden richten. Wat een heftig boek vind ik dat. Ik vind het denk ik een van de mooiste boeken uit de Bijbel. Hoe Hosea moet trouwen met een ontrouwe vrouw en haar opnieuw moet leren liefhebben. Als profetisch beeld van dat God nog steeds van Israël houdt. Horen we hier het hart van God? Als we God leren kennen door de Bijbel heen, dan zullen we dat ook in onze besluitvoering op ons leven kunnen toepassen. Dan moeten we wel onderscheid maken tussen Second Love dating site en het boek Hosea. En dan kunnen we ook Hosea op de goede manier lezen. Wat wilt u zeggen? Nou, ik kan doorgaan. We kunnen de hele Bijbel doorlezen. En ik wil jullie vragen om dat ook te doen. En elke keer als je iets ziet, een keuze moet maken, dat je daar gaat afvragen: hoor ik hierin de stem van mijn herder? Zoals Maria zei, Rabuni, mijn rabbi, mijn meester. Ik sluit af. Welke keuzes ben je aan het maken? Ben je aan het maken? Maak altijd keuzes. Welke opties heb je? Maar ook welke stemmen hoor je? Kun je een keuze maken hierin naar Gods hart? En laten we in ons persoonlijk leven en als gemeente er noodzaak van maken. Noodzaak van maken. Om zijn stem te leren kennen en dicht bij zijn hart te leven. Tot zover.